Na de preek willen we van gezang 231 zingen de versen 1, 3 en 4. Wij knielen voor uw zetel neer, bij Heer en al uw leden, en eren u als onze Heer met liederen en gebeden. Geliefde gemeente van Christus, broers, zussen in de Heer. Ik kondigde het net al aan dat Lucas tot twee keer toe over hemelvaart heeft geschreven. En je hebt soms van die plaatjes in een tijdschrift of in een puzzelboek, zoek de verschillen. Nou, dat zouden we nu ook eens eventjes moeten doen. Die twee plaatjes naast elkaar zetten. Het plaatje van het evangelie naar Lucas en het plaatje van de handelingen naar apostel. Zoek de verschillen. Welke verschillen heb jij waargenomen? Is er iemand die iets roepen wil? Wat hem of haar opgevallen is?
De tijdsduur.
Heel opvallend. Want welke indruk wekt Lucas in zijn evangelie?
Direct na Pasen.
Ja, eigenlijk dat Pasen en hemelvaart op één dag vallen. Een zeer opvallend verschil. Als je begint te lezen, dan heeft het slot van Lucas het dus over de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Alle verhalen die de ronde doen, hij maakt zich bekend aan zijn leerlingen. En dan in één adem gaat Lucas aan het slot van zijn evangelie over op de beschrijving van hemelvaart. Hij heeft het over de opdracht die ze hebben, dat ze getuigen moeten zijn, dat de belofte van de Vader ingelost zal worden. En dan lezen we, hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië, daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Nou, Pasen en hemelvaart lijken op één dag te vallen, terwijl in Handelingen heel uitdrukkelijk staat dat er een omwandeling van 40 dagen is. Dat is een eerste verschil. Is er een tweede verschil dat iemand opgevallen is? Ja, de tempel. Maar, ja, de tempel. In Lucas gaan ze naar de tempel en wat doen ze daar? Ja? Kan helemaal geen kwaad om... Laatste vers. Ja, in gebed. Dus hoe staat het er? Ze brachten hem hulde, keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofde. Voortdurend. En in Handelingen lees je dus, Handelingen 13, Handelingen 1 vers 13 en 14, toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek, waar ze verblijf hielden, het laatste vers, vurig en eensgezind, wijden ze zich aan het gebed. Hé, apart. Een derde verschil, dat is dat, ja, en dat is meer een algemeen verschil, dus dat kun je niet zo precies benoemen, maar een derde verschil is, dat in Handelingen, die twee engelen ook een bijzondere rol spelen. Dan staan die leerlingen daar naar de hemel te kijken. Jezus verdwijnt uit het zicht. En dan worden ze door de engelen erop gewezen dat geen zin heeft. Dat Jezus te zijner tijd zal weerkomen. Zoals hij ook van zijn leerlingen is heen gegaan. Dus dat is een derde verschil. Twee keer hemelvaart. En de verschillen tussen deze twee versies zijn zo groot dat er meer dan één bijbeluitlegger is die denkt dat er sprake is van twee keer hemelvaart. Dus één hemelvaart, ja, dat de Heer Jezus, ja, waar bleef de Heer Jezus? Buiten de momenten dat hij met zijn leerlingen zichtbaar op aarde aanwezig was? Nou, in de hemel is een uitlegger. Dus het is heel gewoon dat Jezus ook naar Pasen direct naar de hemel ging. Maar daar is iets anders mee bedoeld dan de hemelvaart die wij afgelopen donderdag gedachten. Maar dat klopt niet. Want wat zegt Lucas heel nadrukkelijk aan het begin van zijn eigen van de handelingen der apostelen? In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen had gezegd wat hun opdracht was. Dus Lucas zelf geeft aan dat waar hij zijn evangelie mee geëindigd is, dat het toch echt de hemelvaart is die hij opnieuw weergeeft in de hieropvolgende verzen. Dus Lucas geeft twee keer hemelvaart weer, maar dat doet hij de ene keer op een heel andere manier dan de andere keer. Zoals dat wel vaker gebeurt als je de evangeliën met elkaar vergelijkt. Ik weet niet of u of jij dat wel eens doet, maar dat je een stukje uit het ene evangelie leest en dat je dan datzelfde stukje ook leest uit een ander evangelie. Je legt Matthäus en Lucas eens naast elkaar en dan zeg je, hé, zoals Matthäus het hier vertelt, gaat het toch echt wel wat anders dan zoals Lucas dat doet. Rara, hoe kan dat? Dat vinden we lastig. En wat zie je dan vaak? Dat mensen gaan puzzelen. Dat ze net zo lang gaan puzzelen totdat je er als het ware één doorlopend verhaal van krijgt, waarin voor hun gevoel exact alle stukjes precies op hun plek liggen. Want het kan toch niet waar zijn dat er echt verschillen bestaan tussen zoals de Bijbel het op het ene moment beschrijft en zoals de Bijbel het op het andere moment beschrijft. Nou, dat zal in een heleboel gevallen vast ook wel lukken, maar soms merk je dat je er niet uitkomt, dat je vastloopt. En dan staan wij voor ons eigen gevoel met een probleem. Hoe zit dat dan met de betrouwbaarheid van de Bijbel? Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, wat ik nou zo ontzettend boeiend vind, als je Lucas 24 en Handelingen 1 met elkaar vergelijkt, dat is dat beide Bijbelgedeelten uit de pen van één en dezelfde auteur komen. Lucas. Daar hoeven we niet over te twijfelen. Want als één ding vaststaat, dan is het wel dat de schrijver van het Lucas-evangelie en de schrijver naar de Handelingen der Apostelen, dat dat echt één en dezelfde persoon is geweest. Dat is heel herkenbaar hoe hij schrijft. En toch, zulke markante, opvallende verschillen. En moet je dan gaan proberen dat allemaal keurig op zijn plek te krijgen? Nou, u mag het proberen, jij mag het proberen. Maar als je maar niet denkt dat als je al die stukjes op hun plek hebt, dat je vervolgens begrepen hebt waar het om gaat en wat Lucas zijn bedoeling was. Weet je hoe je de Bijbel, eigenlijk moet je de Bijbel, je mag de Bijbel zo wel lezen, maar het brengt niet zoveel verder. Neem een schilder als Rembrandt, en er zijn meer schilders, die van één en hetzelfde tafereel meerdere versies hebben. Je hebt ook wel muziekgroepen die van één en hetzelfde muziekwerk meerdere versies hebben. Gewoon de versie voor de verkoop en een long version of een live version. En stel dat je bijvoorbeeld van die verschillende versies van een kunstwerk, dat je zegt, hé, dat is nou jammer, dat is lastig. Weet je wat, ik ga er één nieuw doekwerk van maken, ik ga er één nieuw muziekwerk van maken en de rest geef ik je voorbij. Dat is toch helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat je elk tafereel in zijn eigen betekenis leest en in zijn eigen waarde laat. Je moet het juist niet één kleurenbrei, één tafereel, één muzikale brei van maken. Want dat is verlies. Het is juist zo mooi dat je van één en hetzelfde meerdere versies hebt. En daar heeft de artiest ongetwijfeld ook zijn bedoeling mee. Nou, zo zou je de Bijbel ook moeten lezen. Niet vanuit een krampachtige houding. Ik wil er één keurige harmonie van maken. Maar vanuit een open houding. Als er verschillen zijn tussen de ene versie en de andere. Welke bedoeling kan dat hebben? In welke zin kan me dat verrijken? Nou, zo willen we ook naar twee keer hemelvaart van Lucas luisteren. Waarom staat het in het ene verband wat anders dan in het andere verband? Waarom legt Lucas in het evangelie dit accent en in de handelingen dat accent? En waar ik dan met name op wil leggen, dat is één punt. Welke betekenis kan het hebben dat in het evangelie geëindigd wordt met een lofzang die voortdurend plaatsvindt in de tempel? En welke betekenis kan het in de handelingen hebben dat ze zich terugtrekken in het bovenvertrek waar ze zich wijden aan gebed? Nou, die invalshoek willen kiezen. En dan willen we eerst eens naar dat evangelie kijken. Want daar maakt Lucas dus, gaat hij in één pennenstreek van Pasen naar hemelvaart. Daar zit niks tussen. Uit handelingen blijkt dat er 40 dagen tussen zitten, maar daar laat hij in het evangelie niets van merken. En welk effect heeft dat? Welke boodschap gaat daar vanuit? Wel, de leerlingen van Jezus zijn diep bedroefd. We kennen de Duitse uitdrukking himmelhoog jauchzend zum Toden betrübt. Nou, de leerlingen van Jezus zijn zum Toden betrübt. Diep bedroefd. Want er is niet zomaar iemand dood van wie ze heel veel hielden. Dat maakt al heel verdrietig en dat brengt diepe rouw. Nee, er is iemand gestorven op wie ze hun hoop hadden gevestigd. Er is iemand gestorven van wie ze dachten hij is het licht in de nacht. Jezus is gestorven van wie ze de allerhoogste verwachtingen hadden, namelijk dat hij Gods heerschappij op aarde vestigen zou, eindelijk. Hij is dood. Hij is dood. En ze zijn de radeloosheid nabij. En wat is in hun bestaan nu het licht gedoofd, de hoop is weg. En wat schetst Lucas dan? Niet alleen dat Jezus is opgestaan. Dat is al machtig, dat is amen, halleluja. Hij leeft. Nee, Lucas schetst in één beweging. Jezus leeft, ja, wat meer is. Hij regeert. Hij is koning. In zijn handen heeft God het lot van hemel en aarde gelegd. Hij is niet alleen maar verrezen tot ons heil. Hij is verrezen om de heerschappij van hemel en aarde op zich te nemen. En dan zie je dat inderdaad de leerlingen de volgende beweging meemaken. Ze zijn van zum Toden betrübt. Hemelhoog jauchzend. En dat uiten ze op de plek waar God het volk ontmoet. Dat uiten ze in de tempel. Daar, en dat wil dan Lucas beklemtonen. Daar zijn ze God lovende en prijzende. Dat is de toonhoogte waarop het Lucas evangelie eindigt. De allerhoogste toonhoogte. De allerhoogste lofzang. Degene die dood was, leeft wat meer is. Hij regeert tot in eeuwigheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Zo eindigt het Lucas-evangelie. Met de lof op de allerhoogste toon. Een machtig slotakkoord. Een passend slotakkoord. En dan handelingen. Handelingen. In Handelingen 1 begint iets. Lucas sluit het evangelie af met hemelvaart. Maar hij begint de handelingen met hemelvaart. En wat beklemtoont hij dan? Dan beklemtoont hij dat de hemelvaart afstand betekent in meer dan één opzicht. Het is in deze verse dat de leerlingen aan Jezus vragen: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? En dat Jezus aangeeft dat dat koninkrijk van God, die totale heerschappij over hemel en aarde, zichtbaar pas in vervulling zal gaan na verloop van tijd. Dus het duurt nog voor het koninkrijk van Jezus Christus hier op aarde komt. Afstand in tijd tussen het moment dat de leerlingen hier staan en het koninkrijk van God komt. Niet alleen afstand in tijd, maar ook in ruimtelijke zin afstand tussen Jezus en zijn leerlingen. Hij is niet langer bij hen. Op een gegeven moment verdwijnt hij uit het zicht. En, zeggen de engelen, dat geven ze aan, hij zal wel weer binnen het blikveld komen. Hij zal wel weer verschijnen. Maar, en dat ligt indirect in wat zij zeggen besloten, nu moet jullie blik hier op de aarde gericht zijn. Hier wacht jullie een taak. En over die taak heeft Jezus het ook. Jullie hebben de opdracht om het evangelie te brengen. Eerst in Jeruzalem, dan in Judea, in Galilea, in Samaria, tot aan de uiteinden der aarde. Dus wat benadrukt hemelvaart? Afstand. Afstand qua tijd tot het koninkrijk van God. Afstand qua ruimte tot de plek waar Jezus is. En Paulus zegt dat ergens zo. 2 Korintiërs 5 zegt hij dat wij ver van Christus in de vreemde zijn. Wij zijn ver van Christus. En zolang wij in onze aardse tent verkeren, zuchten wij onder een zware last. Jezus is ver, maar hij is nabij door zijn geest. Maar om die geest moet je wel bidden. En om zijn kracht moet je bidden. Ook om kracht om de taak te volbrengen die hij je gegeven heeft. Kracht om vol te houden. En dat verklaart waarom Lucas in Handelingen 1 benadrukt dat de leerlingen zich met elkaar terugtrekken in gebed. Gebed om de geest. Gebed om kracht. En volharding. Twee versies. Eén die hemelhoog jauchzend eindigt. Eén die gaat naar de binnenkamer, het bovenvertrek, waar gebeden wordt. En broers en zussen, wat kun je hiervan meenemen voor jezelf? Wat bouwen deze twee verschillende versies van hemelvaart je op in geloof? Ik denk heel sterk wij leven in een spanningsveld waarin we op de meest verhoogde toon mogen zingen en waarin we geknield op zijn meest intens hebben te bidden. Elke dag in uw leven, elke dag in jouw leven mag een dag zijn waarin die verhoogde toon op de een of andere manier een plek heeft. Want Jezus regeert. En in zijn handen is alle macht in hemel en op aarde gegeven. Of je nu op hoogte of dieptepunten van het leven zit. Of je te maken hebt met grote dankbaarheid of diep verdriet. Eén ding staat vast. Hij regeert. Hij zit aan de rechterhand op de troon van God. En daarom laat er in je leven een jubeltoon zijn. Dwars door alle verdrietige en minder verdrietige omstandigheden heen. Prijs zijn naam. Dat is wat Lucas benadrukt aan het slot van zijn evangelie. De jubeltoon die je mee mag nemen je eigen leven in van dag tot dag. Christus, u regeert. En daarom loof ik u. Maar aan hemelvaart zit nog een kant. En dat is de kant inderdaad van een heiland die ver van ons is. En wij zijn nog vreemdelingen op aarde. Ja, wij zijn vreemdelingen op aarde. Ik merk dat wel eens aan ouderen in de gemeente. Je zou denken, hoe langer je hier op aarde leeft, des te meer raak je er thuis. Mijn ervaring met veel ouderen is, hoe langer ze hier op aarde leven, des te dieper slaat de vervreemding toe. Is dit mijn wereld? Met dit tempo, met deze mogelijkheden, met deze vormen van criminaliteiten. Hebzucht en oorlog en gemakzucht. Je bent vreemdeling op aarde. En dat voel je het meest als je te maken hebt met de dood. Met aftakeling, met ziekte. Dan valt er een schaduw over je leven. En dan kan de dominee wel zeggen dat er elke dag een jubeltoon heeft te zijn, maar dan is die jubeltoon soms ver te zoeken. Gods plannen zijn nog niet vervuld. En het koninkrijk van God is nog steeds een kwestie van verwachten, hopen en bidden. Maar het komt. Maar de afstand voel je soms zo onnoemelijk scherp. Daar heeft de Bijbel ook voor. En vandaar dat gebed. Dat gebed ook met het oog hierop. Dat hij je in staat stelt de taak te volbrengen die hij je heeft gegeven. Wat is die taak? Die taak voor ons allemaal is dat we zijn getuigen zijn. Hij is de Allerhoogste Koning. Wij mogen zijn voetvolk zijn. Kan helemaal niet kwaad. Er zijn er die vinden het eer om voor koningin Beatrix te dienen. Nou, een veel groter eer is het om voor koning Jezus te dienen. En zijn koningschap te melden hier op aarde. Dat is je roeping. Elke dag, op je je werk, in de buurt, in de klas, in de familie, de kring van vrienden en kennissen. Dat, nou, niet dat je met je woorden voortdurend iedereen voor de voeten loopt en het vingertje heft en dreigt met het laatste oordeel, dat bedoel ik niet, maar dat je toch in die zin een getuige bent van Jezus Christus. Dat je je niet schaamt bij hem te horen en daar, als het past, ook over spreekt. Maar dat vraagt kracht en wijsheid. En dat drijft mensen uit de binnenkamer in. Daar heb je het gezamenlijk gebed voor nodig. Gebed ook voor elkaar. Doet u dat wel eens, bidden voor die anderen in de gemeente? Samenkomen om te bidden zoals de leerlingen dat deden. Met Jezus bovenop de troon. Mogen we bidden en staan in zijn kracht. Nou, dat zijn twee kanten van hemelvaart. Aan de ene kant, na Goede Vrijdag, in één adem, Pasen, hemelvaart. De Allerhoogste Koning bent u. Halleluja, laat mijn hele leven één lofzang zijn voor u. En aan de andere kant, Heer, wat duurt het soms langs? Wat bent u soms ver weg? Wat heeft u ons een taak gegeven? Wij bidden u, maak ons sterk. Elke dag weer. Tot uw eer. Halleluja. Amen.